Innovatie om de innovatie moeten we niet doen. We moeten innoveren om een nieuw type professional op de markt te brengen die echt een maatschappelijke bijdrage levert.
Professionele identiteit in het sociaal werk. Een belangrijk thema vindt Marcel van Eck, sociaal werker van het jaar 2020. Hij heeft jarenlange ervaring in het veld en is nu docent aan de masteropleiding Innovatie, Zorg en Welzijn aan de Hogeschool Utrecht. In deze podcastserie spreekt hij met experts over de professionele identiteit binnen het sociaal werk.
Wat is innoveren eigenlijk? Waar hebben we het dan over? Ik ga hierover graag in gesprek met Rudy van Damme. Rudy van Damme die is antropoloog, filosoof, psycholoog, NLP-trainer, gepromoveerd op een onderzoek naar identiteit van de HBO-docent. En hij is een gekend methodiekontwikkelaar, pionier als methodiekontwikkelaar van het ontwikkelingsgericht werken. En hij heeft vele boeken geschreven zoals het vorkmodel, de ontwikkelcirkel, het transitiecanvas, gedragspatronen bij personen en organisaties en nog vele andere interessante boeken. Heden ten dagen is hij vooral bezig met deep involvement. Samen hebben wij een masterclassreeks gegeven bij de Kring van Andragogie. En deze masterclass ging over het ontwikkelen van eigenaarschap. En ik heb er ontzettend veel plezier aan beleefd. En ook, het was gewoon een geweldige tijd. Heel leuk om met je te doen. Rudy, ik heet je van harte welkom bij mij als gast in deze podcast.
Dag Marcel.
Hi Rudy. Oké, laten we eerst eens eventjes gaan naar waar we het vandaag over willen hebben. Innoveren. Wat is het belang van innovaties? Mag ik jou vragen, Rudy, wat is in jouw ogen innoveren? Wat is dat eigenlijk?
Rond het woord zegt het zelf. Innoveren is iets nieuws brengen. En in de jaren 90 was innovatie ook geweldig in een vernieuwen om te vernieuwen. Het woord is daarna een beetje uit de tijdsgeest verdwenen en nu zie ik dat het woord terugkomt in de titel van masteropleidingen in hogescholen. En ik zie dat innovatie vandaag de dag anders begrepen wordt dan een 20-tal jaar geleden. Het gaat
Wat
meer
is het verschil?
Over fundamentelere veranderingen. Terwijl innovatie kun je dus op verschillende gradaties bekijken. Je kunt heel oppervlakkig innoveren. Stel dat je een eigen huis hebt en je verandert je bank of je schildert je muren, dan kun je ook zeggen, ik heb mijn huis geïnnoveerd. Maar innovatie kan ook betekenen dat je je dak verandert en isolatie tussen de muren steekt. Ja. Dat is veel fundamenteler.
Ja, en je noemt isolatie, dan denk ik ook gelijk, dat doe je niet zomaar. Er zit daar een bepaalde gedachte of een visie of zoiets achter.
Ja, ja.
Is dat
ik denk
verschil?
Vandaag de dag dat innovatie veel meer gaat over fundamentele veranderingen.
Ja, ja. Dus diepgaande veranderingen. Ja, ja.
Ja, ja.
Dus eigenlijk heb je het dan over wat ze wel eens noemen paradigma shift. Is dat wat je bedoelt? Of een paradigma verandering?
Ja, als je dan zegt van ik ga mijn huis fundamenteel verbouwen, dan ga je ook gaan kiezen voor andere waarden, voor een ander mens en wereldbeeld. Ik kan bijvoorbeeld zeggen ik ga mijn huis goed isoleren, omdat ik belang hecht aan het milieu. En dus je gaat fundamenteler gaan. En een paradigma gaat over mens en wereldbeeld die in onze organisaties draait.
Ja. Ja, ik vind het altijd zo mooi van als je in de literatuur kijkt, van, wordt het wel eens beschreven aan paradigma shift als echt een totaal ander wereldbeeld. Hè? Er wordt nog wel eens dat voorbeeld van Galileo Galilei aangehaald. Dat is echt een fundamenteel andere manier van kijken.
Ja, en het paradigma shift waar dat innovatie nu op bedoeld is, gaat over de manier hoe dat wij organiseren en hoe dat we onze professionele identiteit invullen.
Ja, ja.
Dus we zijn met al 100 jaar bezig met een vrij technische, wetenschappelijke manier van organiseren. En we willen op dat fundamenteel niveau vernieuwing brengen.
Ja.
Dus voor mij gaat het ook over echt een paradigma shift in organiseren. Niet meer top-down en bureaucratisch.
Nee.
Het gaat ook niet meer over de professional die objectief specialistisch werkt. Het gaat hem over vernieuwing in hoe dat we kijken naar organiseren, hoe dat we kijken naar professioneel bezig zijn.
Ja. Een van de dingen die mij natuurlijk nu heel bezighouden is integraal werken. Je weet, ik doe ook een promotieonderzoek naar integraal werken bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Ja. Dat is denk ik ook een hele andere manier van kijken, hè, dat integraal werk. Is dat nou ook zo'n innovatie waar je dan op doelt?
Ja, ik denk dat integraal werken zeker innoverend wil zijn, zonder twijfel.
Ja.
En je kunt zeggen van, als je, want ik ken je promotieonderzoek, hè, dus je gaat naar een gezin en je kijkt daar niet alleen naar het symptoom, hè, die de aanmelding is, je kijkt naar het totale gezin, naar de verschillende levensdimensies, de financiële toestand, de context van dat gezin, de mantelzorg enzovoort. Dus dat is al wel een echte innovatie, maar de vraag is natuurlijk, is dat een paradigma-shift? Dat is een vraag, hè? Ja. Want als je fundamenteler zou gaan, dan zou je misschien moeten ophouden met aanbod gestuurd te zijn. En dan zou je in de plaats van integraal werken, zou je misschien moeten participatief werken.
Ja.
Of emancipatorisch werken.
Ja, maar ik denk Ja? Vertel maar, Rudy.
Jij kiest... Ja, maar nee, ik ben ook nieuwsgierig, Marcel.
Ja?
Jij kiest in jouw promotieonderzoek voor het begrip integraal werken. Daar geloof je in.
Mm-hmm.
Wat is dan precies het paradigma shift dat jij ook op het oog hebt?
Ja, waar ik aan denk is van integraal werken wordt vaak gezien als van, oh, dat betekent dus dat je op verschillende levensdomeinen moet anticiperen, dat je bij die gezinnen komt, dat je al die levensdomeinen afgaat, terwijl voor mij gaat het veel verder dan dat. Voor mij gaat integraal kijken, gaat eigenlijk over door en door integraal kijken. Dus dat betekent naar de levensdomeinen kijken, maar bijvoorbeeld ook naar de leefomgeving van waar die cliënt zich bevindt. En dat gaat ook over met verschillende domeinen kunnen samenwerken, over interprofessionele samenwerking, wat toch een bepaalde houding vereist. Dus ik denk dat integraal werk zo veelomvattend is, dat ik toch dat wel, denk ik, zou categoriseren als een paradigma shift. Dat is een andere manier van kijken.
Dat mag. Het gaat dus over gradaties van innovatie. Je kunt bijvoorbeeld als leraar zeggen, ik werk in de plaats van fysiek online, zoals we in de coronaperioden hebben meegemaakt. Is dat innovatie?
Ja.
Daar kunnen we het dus over hebben.
Ja.
Dat is pas innovatie als het patroon van onderwijs daarmee ook verandert.
Ja.
En als je bijvoorbeeld zegt, oké, we werken online, we gaan het onderwijs digitaliseren en we laten de zelfsturing bij de student. Dan zou je kunnen zeggen, dat is een paradigma shift.
Ja, precies. Dus waar ligt dan de grens? En is elke innovatie dan een paradigma shift? Dat kun je dan ook afvragen. Dat is natuurlijk de vraag. Ja. Het gaat wel bij innovatie, zeg je heel duidelijk, om andere waarden die nagestreefd worden. Dat is wel een heel duidelijk kenmerk, denk ik. Ja.
Ja, en het, je voelt dat vele masteropleidingen in hogescholen, die gebruiken het begrip innovatie in hun titel, om ook wel te tonen, wij willen professionals die innovatief zijn. Niet alleen specialistisch bezig zijn en goed werk leveren, maar ook het goede doen.
Ja.
Dat is een mooie trend.
Ja. Dus als ik jou zo hoor, dan zeg jij van eigenlijk zoeken ze een nieuw type professional, of dat is wat ze willen ontwikkelen binnen die opleiding?
Ja, ik zie daar een enorme mooie trend in, dat er gezocht wordt naar nieuwe typen van professionals die in de organisaties ook de organisatie mee verbouwen.
Ja.
En dus voor mij ligt daar ook de echte innovatie. Dat is dat we... Dat vele opleidingen aan het werken zijn om een 21ste eeuwse professional als eindterm te nemen.
Ja, dus dat betekent ook dat je dus toch ook buiten de lijntjes moet kunnen kleuren en dat je de dingen op een hele andere manier zou moeten gaan doen dan voorheen. Dus dat vereist nogal wat ten aanzien van kwaliteiten van deze professionals. Als je echt innovatoren wil hebben...
Ja, dus waar dat vroeger de professional opgeleid werd om specialistisch te zijn, om goed werk te leveren, evidence-based te zijn, effectief te zijn, hebben we nu nood aan die professional die innoveert in organisaties en die eigenzinnig is. Soms spreekt men ook van de eigenzinnige professional. En wat is de eigenzinnige professional? Dat is iemand die bijvoorbeeld onderwijs geeft of naar gezinnen gaat in sociaal werk of als hulpverlener cliënten heeft. En in feite die klantgerichtheid radicaliseert. En die zegt van, ik wil het echt het goede doen. En dus die waarden staan voorop voor deze professional. En die gaat bekwaam zijn om daarvoor te vechten. Om dat te organiseren. Die zal bijvoorbeeld, want er zijn systeemfouten, er zijn overlappingen van professionals en hulpverleners. En daarmee gaan werken, dat agenderen, dat er systeemfouten zijn. Dat in de plaats van gefrustreerd te zijn van, oei, ik kan toch niet echt mooi werk leveren, zal deze nieuwe professional dat zijn zingeving zoeken om een verschil te maken.
Ja.
En dus daar durft hij doorpakken.
Ja, dus dat betekent dat je professionals zoekt die kritisch kunnen zijn, die feedback kunnen geven, die dingen willen durven te agenderen, die ook in staat zijn, denk ik. En dan moet ik even denken ook aan de term de plek der moeite, waar we het eerder wel eens over gehad hebben van André Wietsma. Die zegt van je komt als professional in bepaalde situaties die soms wat frictie geven. Dat je als professional ziet van de regels worden hier bijvoorbeeld wel te nauw toegepast, even als voorbeeld. En dat je dan in staat bent om dat patroon, van wat je dan dus vaak ziet, om dat dan zeg maar te doorbreken. Maar dat vereist nogal iets.
Ja, nu zijn er heel veel professionals een stuk gefrustreerd.
Mm-hmm.
Ze voelen dat ze in dat systeem niet hun zingevend werk kunnen doen. En met die frustratie, dat slikt men in, men dissocieert van die emotie. En men zegt dan, ik heb een gouden kooi, ik heb mijn loon. En dan raakt men een beetje burn-out zo. Ja. Terwijl op de plek der moeite, waar die frustratie is, daar is de grootste zingeving te vinden.
Ah.
En daar durven mee aan de slag gaan, dat is de nieuwe professional.
Ja. Dus we hebben het nu eigenlijk over professionele identiteit, als ik dit zo een beetje beluister. Dan gaat dit echt over je ontwikkeling als professional, dat je daartoe in staat bent.
Ja, en ik kijk daar heel graag naar, want innovatie om de innovatie moeten we niet doen. We moeten innoveren om een nieuw type professional op de markt te brengen die echt een maatschappelijke bijdrage levert.
Ja.
En dat is hetgeen dat ik ook wil doen met deep involvement.
Mm-hmm.
Dat is dat je als professional je verbonden voelt, niet alleen met je vakje en je specialisme, maar dat je in de gelaagdheid, vandaar dat woord deep, je bent diep betrokken bij alle ontwikkelingen in je werk. Niet alleen je eigen persoonlijke ontwikkeling, maar ook samenwerken, ook beleid, kunnen strategisch meedenken, maatschappij kritisch zijn. Dat is een belangrijke bekwaamheid om in die gelaagdheid voortdurend te schakelen. Want het klinkt zo ernstig. Dat is dat we zeggen, innoveren, professioneel bezig zijn, een bijdrage leveren, een verschil maken. Maar voor mij gaat het eigenaarschap pakken op je eigen doelstellingen, heeft ook te maken met spelen, met humor, met durven patronen doorbreken. Neem nu het voorbeeld, Marcel, dat wij meegemaakt hebben in de kring van andragogie. Er was een vergadering achter tafels, een vrij formele vergadering.
Ja.
En er werd gevraagd, ik weet niet of je dat nog herinnert, wie wil er wat doen?
Ja.
En ik vertelde iets, een idee, een brainstorming idee. En jij zat drie personen verder. En wij keken naar elkaar en we hadden een blik naar elkaar. Ik kende jou totaal niet.
Nee,
en we zeggen, Marcel, gaan we samen iets doen?
Ja, dat was meteen duidelijk.
Dat was heel duidelijk.
Er werd iets geraakt. Ja.
Ja,
precies. Ja. Ja. Ja, er werd iets geraakt, zeg maar, waar we allebei de energie van kregen. En dachten van, hier vinden we elkaar. Dit is een stuk visie, een stuk uitgangspunt. Hier willen we wat mee doen.
Ja.
En dat hebben we toen ook gedaan.
Ja. Ja. Ja, inderdaad. En dat is dat jong zijn, blijven spelen en de spelregels ook durven doorbreken. Want in feite, als je heel rationeel beslist, dan zou je nog even goed nadenken en overwegen. Maar we hebben dadelijk door onze blik, de ontmoeting. En we zeggen, oké, we gaan iets doen. We gaan samen iets doen. Ja. Hè?
Precies.
En dat is voor mij een voorbeeld van eigenaarschap ook. Je speelt, je gebruikt je intuïties en je onderneemt.
Ja. Ja, dat ging er volgens mij toen ook om. En ook in andere voorbeelden, van als het gaat denk ik om eigenaarschap, gaat het ook heel erg sterk om dat het iets is waar je druk over maakt. Of dat je een bepaald thema te pakken neemt waarvan je zegt van, hé, hey, dit vind ik zo belangrijk, hier krijg ik energie van. Of ik vind gewoon dat hier iets misplaatst gebeurt, of dat hier sprake is van onrecht of wat dan ook. Waardoor je dan getriggerd wordt en het ook jouw onderwerp wordt. En ik denk ook van dat jou, of het gevoel van mijn, het is mijn onderwerp, mijn school, mijn auto, mijn huis, dat behoort allemaal tot het domein van eigenaarschap. En als je dat in je werk ook vindt, dan maak je dat denk ik een hele sterke professional.
Ja, die nieuwe professional van de 21ste eeuw, die blijft ook heel kort bij zichzelf. En veel professionals worden in hun studie gesocialiseerd binnen een beroepsrol. Maar de nieuwe professional wordt ook geholpen door docenten om kort bij zichzelf te blijven. Wat zijn je talenten? Wat zijn je kwaliteiten? Wat is je pijn? De pijn die je hebt, wat zijn je idealen? En dat, door dat heel goed bewust te zijn, ga je als persoon ook zelf meespelen in je professioneel werk. Daar begint het. Dat is de basis.
Ja, maar dat vereist een bepaalde houding. En wat je net al zei, van heel vaak zie je ook wel mensen die in organisaties gaan werken. En dan moet ik gelijk denken over Foucault, daar hebben wij het ook over gehad tijdens onze masterclass-reeks. Dat we toch in een wereld leven waarin we enorm worden gedisciplineerd. En dat heeft ook hele goede kanten, want dat betekent ook dat mensen doen wat ze moeten doen, dat ze op hun plek blijven enzovoorts. Ja. Maar het heeft als nadeel ook wel dat dat eigenaarschap kon ontnemen. En ik denk dat juist het type professional wat we tegenwoordig graag willen, is dat die zich niet zomaar eenzijdig alleen maar laten disciplineren, maar ook bij zichzelf te raden gaan. Wat vind ik belangrijk? Wat vind ik van waarde? En dat ze van daaruit vertrekken.
Ja, en ik weet dat jij erg Foucault geïnspireerd bent.
Ja.
Ik vergeet Foucault soms. Maar het woord disciplineren, dat is jouw woord ook, hè, dat je van Foucault geleend hebt.
Ja.
En dat is heel terecht. Ik noem het gesocialiseerd, maar in feite moet je jezelf disciplineren in de professionele rol om het goed te doen. Want je oorspronkelijke motivatie als 18-jarige sociaal werker of leraar of hulpverlener is vaak zeer archaïs, zeer vaag, zeer breed. Ik wil mensen helpen. Hè, dat zeggen ze dan. Dus er moet wel wat gekneed worden. Maar in dat proces van kneden gebeurt er een disciplinering. Daar ben ik volledig mee akkoord dat je dat precies ook zo ziet. Voor mij is disciplinering dat heeft voor mij ook een negatieve bijklank.
Ja.
Maar het woord socialisering kan dat ook hebben.
Mm-hmm.
Terwijl socialisering, en dat is een term van Robert Keegan, de pedagoog Robert Keegan, die nu ondertussen ook al echt goed gekend is. Als je volwassen wordt, moet je door een proces van socialisatie. Je moet ergens in die beroepsrol terechtkomen en je daarmee verbinden. Maar in dat proces gebeurt er ook een verlies. En dat is het jammere aan onze opleidingen en onze opvoeding, dat we socialiseren en disciplineren zonder de persoon te behouden.
Ja.
Dus we doen die begeleiding niet om die persoon met zijn kwaliteiten en talenten en zijn waarden, om die in dat socialisatieproces juist te behouden.
Precies.
Het is alsof dat socialisatie...
Dus eigenlijk heb je allebei denk ik nodig. Het is denk ik een en-en verhaal. Dus aan de ene kant is die socialisatie heel erg nodig, of je nou disciplinering of socialisatie noemt. Maar anderzijds moet de mens zich ook, ondanks dat proces plaatsvindt, zich kunnen ontwikkelen en eigenaarschap moeten kunnen blijven pakken op het moment dat zich aandient of dat nodig is.
Ja, dus voor vele professionals vandaag de dag is die onteigening, hè, die socialisatie, een feit. Ze doen hun best als professionals. Ze zijn 25 jaar en ze worden die professional, sociaal werker, leraar, leidinggevende enzovoort. En ze doen hun best binnen die professionele rol. En wat je dan ziet, als ze 35 of 40 jaar worden, en dat ze dan willen verder ontwikkelen. Dat is een natuurlijk gegeven dat ze voelen. Ik wil mezelf zijn. Ik wil self-altering. Ik wil regie nemen over mijn eigen leven. Dat is een heel vreemd, maar natuurlijk proces in het leven van een mens, dat je op je 35ste, 40ste, als het ware, wakker wordt. Voor je authentieke eigen waarden. Mm-hmm. Dus in de eerste plaats is het wel jammer dat we ze kwijt waren. Dat we mensen zo hebben opgevoed dat ze ze niet hebben kunnen behouden. Anderzijds kun je ze recupereren later in je leven. En dan komt het proces van, wat heb ik te brengen? Wat is mijn regie? Wat is mijn eigenaarschap? En eigenaarschap Precies. voor mij betekent, ja. ik neem verantwoordelijkheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, ja. over wat ik doe. En niet gedissocieerd, ah ja, het is de professional. Nee, ik als persoon, ik ben die professional. Ja. Ik neem persoonlijke verantwoordelijkheid voor mijn daden.
Ja, precies. En dan ga je dus... Ja, voor mij gaat het dan ook heel snel over zingeving. Over zingeving in je werk. Het belang van je werk zien. Jezelf niet weg laten cijferen of zo. Maar gewoon zeggen, ik ben een professional met eigen waarden. Waarvoor ik ook sta. Ja. En dat maakt het werk... Ja, ik vind daardoor het werk ook een stuk leuker. Als je ook echt daarbij betrokken bent. En je niet alleen maar van alles laat aanleunen. Maar daar heel erg duidelijk eigen mening en eigen inbreng en eigen visie op hebt. Dan kan je ook echt verschil maken. Wat ook weer een heel voldaan gevoel geeft uiteindelijk.
Absoluut. En daar zit ook onze nieuwe nood. We willen zingeving.
Ja.
Dus het gaat niet alleen over een betere wereld creëren. En een betere klantgerichtheid. Het gaat ook over mijn arbeidsvoldoening.
Ja.
En door heel goed bij jezelf te blijven en dan dat in je werk terug te vinden, dan krijg je zingeving omdat je kort bij jezelf blijft. En het Precies. gaat er niet over het succes hebben. Het gaat hem over dat verschil durven proberen te maken. En dat ik als ik doe dat dus ook in mijn werk. Hè. Je weet dat, je kent mij. En jij ook. Jij doorbreekt ook patronen. Jij doet zaken die buiten de gewoonte liggen. Bijvoorbeeld een vergadering houden zonder tafels. Mensen in de cirkel zetten en echt van persoon tot persoon praten. En als je zo'n ontwikkelcirkel doet, dat vinden de mensen heel vreemd, want ze dachten dat het een vergadering ging zijn. Ik zeg, nee, dit is geen vergadering. Het is een ontmoeting. Dus ik doe patroondoorbrekend werk. Op een moment dat ik een nee krijg daarvoor, dat te zeggen van, dat gaat voor ons een brug te ver. Voor mij niet gelaten. Ik ben wel advocaat geweest van een bepaald ideaal.
Ja precies. Hè?
Dus daar zit mijn zingeving. In de keuze die ik maak voor wat ik doe.
Ja. Ja, en ik denk als ik kijk naar mijn eigen loopbaan, van met name toen ik dat beeld steeds meer duidelijker voor mij werd, hè, dat stuk rondom zingeving, ben ik ook steeds meer een soort ondernemer gaan worden binnen mijn eigen functie. Dus ik heb ook daarmee mijn eigen kansen en mogelijkheden gecreëerd. En soms lukte dat wel en soms lukte dat niet. Net als bij ondernemers. Je hoort wel eens ondernemers zeggen van nou ja, 9 keer lukt iets niet, maar die ene keer wel. En dat is dan helemaal fantastisch. En dus niet alles is per se meteen een succes, maar op het moment dat je die zingeving gaat opzoeken, gaat kijken van hey, wat is voor mij nou heel belangrijk, dan kun je ook heel veel bereiken. En dan ben je ook bereid om eens een keer buiten de werktijden om iets extra's te doen, of eens een keer een extra boek te lezen, of een promotieonderzoek te doen, of weet ik veel wat, zoals in mijn geval. Dus het maakt het alleen maar interessanter, denk ik.
Ja, ik denk dat jij een voorbeeld bent van innovatie in je eigen levensloopbaan, in je loopbaan.
Ja.
En dus je gaat steeds jezelf heruitvinden. Ja. Ik denk dat veel studenten in de opleidingen ook die behoefte hebben om zichzelf heruit te vinden.
Ja.
Om een loopbaan switch te maken, of om ook te reflecteren. Ze willen iets laten gebeuren met zichzelf.
Ja, dan kom ik toch weer even een beetje terug op Foucault, hoor. Want die zegt dan aan het eind van zijn leven, heeft hij het over maak een kunstwerk van je leven. En ik denk wel eens van ja, niet alleen van je leven, maar ook van je werkende leven. Dat is ook een onderdeel van je leven. Daar kun je ook een kunstwerk van maken. En dan kun je ook, hè, dus in eerste instantie zei hij in zijn leven van ja, we worden aan alle kanten gedisciplineerd. Maar later zei hij ook wel van, maar je kan ondanks die disciplinering op zoek gaan naar wie jij bent, wat jij belangrijk vindt en daar een kunstwerk van maken. Vanuit daar, zeg maar, vertrekken.
Inderdaad, we leven in een democratie. Iedereen kan zijn eigen leven invullen zoals hij wil.
Precies, ja.
En de taak van het onderwijs is daarin heel belangrijk. Mm-hmm. Dat is, studenten opleiden om juist hun eigen ontwikkeling, hun professionele rol, anders te gaan invullen.
Ja.
Het gaat niet over methodiekjes en modellen aanbrengen. Dat is geen innovatie. De innovatie is fundamenteel. Wat is er vandaag de dag nodig in onze organisaties?
Ja, precies. Ja.
En dat gaat over eigenaarschap in organisaties.
Ja, precies. Want maar als we dan even kijken naar eigenaarschap in organisaties, dan kom ik al heel snel op zo'n begrip als zelfsturing. He, dat is natuurlijk iets wat we de laatste jaren heel vaak horen. Zelfsturende teams, taakverantwoordelijke eenheden, er zijn allerlei variaties op. Hoe kijk jij daarnaar, zelfsturende teams?
Ik denk, zelfsturende teams zijn een heel mooi voorbeeld van de lange termijn ontwikkeling in onze organisatie. Sowieso gaan we naar meer horizontalisering in management. Dat is buiten discussie. Ja. Maar wat je ziet is dat heel veel zelfsturende teams, je moet het durven zeggen dat de professionals niet bekwaam zijn en niet de juiste profielen hebben om zelfsturend te kunnen samenwerken in een team. Te kunnen aan elkaar feedback geven, zich kwetsbaar op te stellen, samen kennis creëren en samen die organisatie maken.
Ja.
Wij zijn die professionals, het is nog te vroeg, misschien binnen 10 of 20 jaar, met een nieuwe generatie van professionals, zullen wel bekwaam zijn om zelfsturende teams te vormen. Nu is het eigenlijk veel te vroeg, die professionals zijn er niet toe in staat.
En je moet trouwens ook denken nu aan een... Nou, ik wou zeggen, ik moet ook denken aan een eerdere podcast die ik omnam met Gerard Donkers. En toen heb ik het er met hem ook over gehad, geloof ik niet in die podcast, maar in de voorbespreking. Hij zegt dan van ja, zelfsturende teams, als dat niet in overleg heeft plaatsgevonden of niet gevormd is met de mensen die het betreft, dan is het eigenlijk ook per definitie een onteigeningsproces. Want het wordt opgelegd van bovenaf. Hè. Als je zelfsturende teams van bovenaf oplegt, is het eigenlijk al per definitie niet meer zelfsturend.
Ja, dat is een
paradox. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar... Precies.
Dat is een paradox. Ja. Maar wij zijn onder andere bezig met de methodiek van functioneringsgesprekken in teamverband. De FIT. Mm-hmm. En dat is een van onze methodieken. En dan zie je dat hoe moeilijk het is voor professionals om in een cirkel te gaan zitten en zonder de aanwezigheid van de leidinggevende elkaars functioneren te steunen, te beoordelen, feedback te geven. Maar één keer dat je dat aanleert, zijn ze vertrokken.
Ja, maar dat vraagt inderdaad wel heel veel. Dus dan zou je ze heel goed in moeten begeleiden en moeten ondersteunen voordat ze zo ver komen inderdaad. En het is denk ik ook wel maatwerk. Hè? Het ene team zou dat wat makkelijker kunnen dan het andere team, lijkt mij. Dus als je kijkt naar leiders, wat voor type leiders hebben organisaties nodig om die professionele identiteit wat beter te kunnen bewerkstelligen?
We hebben leidinggevenden nodig die natuurlijk zelf ook een voorbeeld zijn van een nieuw type professional. Want leiderschap is ook professional zijn. Dat is met jezelf aan de slag kunnen gaan. Een van de moeilijkste zaken voor leidinggevenden die zich verantwoordelijk voelen over van alles en nog wat, is zich kwetsbaar durven opstellen, kunnen opstellen, feedback kunnen ontvangen, een authentiek gesprek hebben met een groep en tegelijkertijd meerstemmig ook kunnen kaders uitzetten en kunnen richting aangeven. En die meerstemmigheid is een hele moeilijke voor leidinggevende. Het is precies alsof dat ze moeten kiezen tussen humanistisch met mensen bezig zijn en presteren, verantwoordelijkheid over een dienst. Het gaat samen. En dat samengaan is ook een nieuw gegeven van professionele identiteit. Ik weet dat jij dus ook een profiel hebt uitgeschreven voor de sociaal werker, hè, die VOMELP.
Mm-hmm.
Daar heb je ook die meerstemmigheid in, die totaal nieuw is. Hè?
Absoluut, ja. Ja, dat kunnen ze met jezelf ook in dialoog kunnen zijn. Hè? Dus vanuit meerdere perspectieven naar iets kunnen kijken, zeg maar. Daar gaat het om. Ja,
ja
interessant.
Dus dat zijn, je zou kunnen een nieuwe set van vaardigheden formuleren. Het is een identiteit en vaardigheden die nieuwe professional nodig heeft.
Ja. Oké, okay. Dus we moeten naar een nieuw type leiden. Nou, je zei net al eventjes van daar heb je wel teamleden voor nodig die dat aankunnen, hè? Meer die zelfsturing. Dus het is ook wel, denk ik, heel erg maatwerk. Is dat ook wat je situationeel leiderschap noemt? Of?
Ja, nee. Dat is van Blanchard en Hersey, dat is oude koek, vergeet dat.
Sorry, ja, ik vind... ja, oké.
Het gaat over meerstemmig leiderschap, dialogisch leiderschap en niet situationeel. Je moet niet als leidinggevende van alle markten proberen thuis te zijn. Het gaat niet over dat jij klantgericht iedereen kunt tevreden stellen. Je hebt je eigen identiteit, je eigen visie. Dat is één stem.
Ja.
Een andere stem is dat je wilt laten participeren. Je wilt dat de medewerker gehoord wordt. Dat is een andere stem. Dan word je een beetje coach. En op het ene moment ben je kaders aan het uitzetten. Op een ander moment ben je coach. Bij dezelfde personen.
Ja, dus je moet kunnen wisselen. Wisselen in rollen. En dat is inderdaad de meerstemmige identiteit. Want van Hermans is dat, hè? En die heeft het dan inderdaad over van... ik ook als social werker, in het ene moment was ik coach. In een ander moment was ik raadgever, weer een ander moment. Was ik adviseur, weer een ander moment. Was ik toch een beetje de voogd die bepaalde wat er moest gebeuren, bij wijze van spreken.
Ja.
Dus ik had meerdere identiteiten, zeg maar, in me. En daar kon ik mee spelen, daar kon ik in variëren. En dat kon ik oproepen en dat kon ik ook kleiner maken in situaties als dat nodig was. Ja, dus dat kunnen schakelen tussen die verschillende rollen. Ja. Ja.
Ja, nu er is nog wel wat werk te doen voor masteropleidingen bijvoorbeeld. Om dat nieuw type van professional helemaal uit te schrijven. Hè? Waar gaat het nu over? Ja. In punten. Hè? Wat is het profiel dat je nu aan je studenten meegeeft? En meerstemmigheid is daar één van. Jezelf kunnen inbrengen als persoon is een andere. Authentiek kunnen zijn is een andere. Kunnen gelaagd werken, kunnen reflecteren over strategie en de organisatie.
Ja.
Dat is ook nog een andere. Dus er is nog wel wat denkwerk
en dat geldt ook
en
nog.
Je ziet wel ontstaan.
Ja, en dat gaat dan denk ik ook over het kunnen denken op micro, meso, macro niveau. Hè? Dus met cliënten bijvoorbeeld zelf kunnen werken of met de doelgroepen kunnen werken. Maar ook binnen organisaties je goed kunnen manifesteren en goed mee kunnen doen. Bijdrage kunnen leveren aan beleid. En eigenlijk ook op het niveau van de samenleving. Dus dat vraag je wel wat hoor van professionals. Maar die beweging, die zie je wel steeds meer komen, zeg maar. Ja.
Ja, die is aan het komen. En dat zal nog een aantal decennia duren. En dat gaat mee met generaties. Hè. De nieuwe generatie zal hopelijk in die profielen opgeleid worden. Ja. Ik zie dat in vele hogeschoolopleidingen men experimenteert met nieuwe didactische vormen. Hè. Dus leerteams, coachen bezig zijn, zelfsturing toelaten, eigenaarschap nemen. Dus er wordt daar wel... Ja, ik ben echt wel heel hoopvol.
Ja. Dat beter gaat. Jij gebruikt in je werk ook heel vaak het begrip activisme of activist zijn.
Ja.
Hoe definieer jij een activist? Daar ben ik wel benieuwd naar.
We zijn er nog niet aan gewend om te zeggen dat een professional ook een activist is.
Nee.
Activisten zijn burgers die op straat gaan betogen.
Precies.
Je bent een activist vanaf het moment dat je iets wil doen voor een betere wereld met een opbrengst dat niet jezelf tegemoet komt, maar dat dient voor het grotere geheel. Dus je bent actief aan het werken aan een betere wereld, aan een paradigma-shift. Dus het is veel meer dan even roepen en zo. Dus ook daarin zijn we aan het zoeken, wat is het precies het activisme van de professional? Eigenzinnigheid, rebelsheid, agenderen van systeemfouten, durven jezelf inbrengen. Dat activisme heeft nog zijn groeiproces nodig.
Nou, er zitten volgens mij ook weer meerdere elementen in. Want in eerste instantie dacht ik bij activist, dat is iemand die op de barricades gaat of zo. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Dat is ook niet volgens mij wat jij beoogt. Jij bedoelt meer van dat het gaat jou juist om die innovatieve kant, zeg maar. En dat kan vanuit verschillende rollen. Dus dat kan soms zijn van toch die barricades een keer op. Dat kan. Maar dat kan ook net zo goed zijn. En misschien wel liever toch meer de dialoog aangaan. Of de verbinding zoeken. Of de gesprekken erover voeren. Ja, dus vanuit verschillende petten.
Marcel, vind jij jezelf een activist?
Ja, wel als het zo omschrijft zoals we het er nu over hebben. Zeker, ja, absoluut. Ja, dan vind ik mezelf wel een activist. Ja. Ja,
ja. Ja, je hebt een hoger doel voor ogen.
Absoluut. Ja, als ik voor mezelf kijk het afgelopen jaar, van ook als social werker van het jaar, van hoe mijn agenda zich ontwikkeld heeft en dat ik nu toch steeds meer dat pad op ga van professionele identiteit en ook daar steeds weer op terugkom. En denk van ja, daar heb ik ook wel allerlei acties op uitgezet, overleggen georganiseerd, met mensen in gesprek gegaan daarover, podcasts opgenomen zoals deze. Dus dat vind ik wel een vorm van activisme, ja.
Ja, activisme is dus ook ondernemerschap.
Ja, precies. Rudy, we zien steeds meer een beweging in de samenleving van dat er gezegd wordt van we moeten van die systeemwereld of van het hele bureaucratische denken, van het denken in regels en wetgeving, daar moeten we een beetje van af. Want dat levert geen goede resultaten op. Mensen lopen er tegenaan, vooral social werkers. Dus er wordt nu ook steeds vaker van professionals gevraagd van ga buiten de regels omdenken, probeer buiten kaders te denken. Dan denk ik altijd, ja, dat vind ik heel erg mooi, maar dat vraagt ook wel heel erg veel van professionals. Hoe kijk jij daarna vanuit het invalshoek van professionele identiteit? Wat moet er gebeuren op dat punt?
De professional vandaag de dag heeft dus de bekwaamheid om met paradoxen en contradicties om te gaan. Mm-hmm. Dat is totaal nieuw. Want de systeemwereld is niet fout, die is alleen maar doorgeschoten. Systeemwereld wil zeggen dat er een vorm nodig is. Een bepaald kader. Dat kan gezondheidszorg zijn, dat kan een model zijn, een onderwijssysteem zijn, een managementsysteem zijn. We hebben vormen nodig. En die vormen zijn het huis waarin dat wij de leefwereld kunnen doen. De leefwereld, dat doe je, als je geen vorm hebt, dan doe je dat thuis. Maar in onze maatschappij heb je de samengang tussen leefwereld en systeemwereld nodig.
Ja.
En daar is een spanning tussen. Dus het is een beetje simplistisch om te zeggen, weg met de systeemwereld, wij moeten allemaal zelfsturende teams hebben. Nee, er zijn kaders nodig, er is leiderschap nodig. En de nieuwe professional kan dat hanteren. Kan die grijze zone hanteren. En, want heel veel mensen kunnen dat niet. En die zeggen, geef ons duidelijkheid over de coronamaatregelen. Want de overheid doet het niet goed. In die grijze zone is precies jouw vrijheid. Is jouw zoektocht. Ja. Ja. Als je dat niet aan kunt in je zelfsturing, dan ben je nog niet die professional die we nodig hebben. Of die burger die we nodig hebben.
Nee, maar dat zou dus betekenen dat social werkers of sociale professionals dus ook steeds meer kennis moeten hebben van ethiek. Dat ze om moeten kunnen gaan met ethische kwesties.
Ja.
Dat ze goed leren keuzes maken daarin.
Ja, de lat ligt zeer hoog, hè? Dus de professional die in die complexe omgevingen, ethisch, systeemwereld, zichzelf, dus hun eigen leven, om daarin te navigeren. Dus die bekwaamheden zijn zeer, daar is wel werk te doen.
Ik wou zeggen, als we dat koppelen aan inderdaad integraal werken waar we het eerder over hadden. Hè, ja. Ze komen dus bij hele complexe situaties, bijvoorbeeld bij gezinnen. En dan moeten ze ingewikkelde ethische keuzes kunnen maken. Maar ze moeten ook nog eens een keertje kunnen samenwerken met al die verschillende partijen die er dan ook nog eens een keertje zijn. Van jeetje, het is wel heel wat we vragen.
Ja, en vele professionals vandaag de dag kunnen dat niet hanteren.
Nee.
Die willen helderheid van de leidinggevende.
Precies.
Terwijl de toekomstige professional zal in staat zijn om te dialogiseren.
Ja.
En ik heb genoeg experimenten gedaan met dialoogvoering in cirkels. Bijvoorbeeld in een ethische discussie rond terminale patiënten in een ziekenhuis.
Mm-hmm.
Waarbij dat verpleegkundigen, huisartsen en familieleden recht staan in een cirkel, in de gang, en samen beslissen. En dat is een gedragen beslissing, omdat iedereen gehoord wordt.
Ja.
En dat zijn moeilijke beslissingen, dat zijn ethische beslissingen.
Ja, ik denk dan van, ja, jij bent dan methodiekontwikkelaar, dat we dus ook op zoek moeten gaan naar veel meer methodieken, om dit soort dingen goed te kunnen hanteren. En dat in opleidingen er ook flink veel aandacht voor moet zijn, van hoe je dat dan moet doen. Dus,
een opleiding van 3 jaar bijvoorbeeld, of 1 jaar, een masteropleiding, dat is allemaal veel te kort.
Ja.
Maar je kunt wel zaadjes planten,
mm-hmm,
om te zeggen van dit is het profiel waar we mee bezig zijn. En studenten coachen, professionals wakker schudden, dat er wel een nieuwe vraag is van de professional.
Ja, precies. En ik denk wat dat betreft dat zo'n concept als lerende organisaties van André Wiertsma, waar ik eerder een podcast mee opnam, dat daar heel goed bij past. Dat het dus ook organisaties goed moeten toerusten, dat professionals goed kunnen leren en dat niet ophoudt na de opleiding, maar dat gewoon een ongoing proces is eigenlijk.
Ja, en André Wiertsma heeft ook de verantwoordelijkheid van de organisaties in beeld gebracht. Dus managers hebben ook begeleiding te doen van die professional.
Precies.
Daar is een educatief kader voor nodig.
Ja, en dat is dat is toch ook een andere manier van handelen, zeg maar, en bezig zijn.
Ja.
Oké, Rudy. Ik wil jou heel hartelijk danken voor dit fantastische gesprek. Heel leuk om dit gedaan te hebben. En we gaan elkaar snel weer zien, denk ik.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Sociaal Werk Werkt, het platform voor arbeidsmarkt sociaal werk.